Goedemorgen. God is goed en Jezus is onze held. Ja, het is goed om ons te focussen op hem. Weet je, we leven in een hele onrustige wereld. En misschien is het ook wel onrustig van binnen. En dan is de vraag, hoe krijg je rust? Laat maar zien. Gion, wij zijn het team. Hoe krijg je rust? En het wonderlijke is, wij weten allemaal, rust krijg je van Jezus. Maar hoe werkt dat dan? En daar gaan we vanochtend naar kijken, want er komt zoveel op ons af. Vanuit de wereld, vanuit de hele wereld, want die ligt gewoon in een heel klein schermpje voor onze neus. En alles daaromheen, maar ook misschien wel van binnen of in relaties. Er is zoveel stress, zoveel wat onrust veroorzaakt. Ja, dan heeft Jezus bijzondere dingen te zeggen die diep bij ons binnen mogen dringen. En mijn gebed is dat Jezus zo binnen zal komen vandaag, dat je zult begrijpen en zult beseffen en daarvan doordrongen zult zijn, dat je in rust mag leven. In alle stormen, in rust. Ik was alweer lang geleden, was ik gestrest en je zou het een burn-out kunnen noemen waar ik in terecht kwam. Ik deed dingen die ik eigenlijk helemaal niet moest doen, die ik ook niet kon. Waar ik voor gevraagd was en ik was zo aardig om daar ja op te zeggen. Maar ik was gewoon overspannen. En ik ga niet vaak naar de dokter, het is een van de weinige keren geweest, maar ik zat bij hem. En toen keek hij me aan en toen zei hij, Willem, weet je wat de meest gestelde opmerking is in mijn praktijk? En ik zei, nou, ik zou het niet weten. Ik heb kiespijn of zo. Nee, hij zei, dokter, ik ben zo moe. Het is wat, hè? En dan zit je hier en dan komt Jezus naar je toe. En die is zo moedig dat hij iets durft te zeggen wat geen dokter kan zeggen. En dat wil ik met je lezen. En dat staat in Matteüs 11. Vers 26. En dat is wonderlijk, want hij staat daar dan voor mensen. En hij kijkt naar die mensen en hij doorgrondt ze. En je zou kunnen zeggen, dat is aan het meer van Galilea, daar zou ik naartoe gaan om vakantie te vieren. Zo mooi, zo rustiek, zo rustig. Een boerengemeenschap, weet je. En het is zo gezond om daar te zijn. Maar hij kijkt naar de mensen en hij ziet hoe gestrest ze zijn, allemaal. En dan staat er dat hij zegt, kom bij mij als je moe bent, als je vermoeid bent, als je onder lasten gebukt gaat. Kom bij mij, kom bij Jezus, kom bij mij, zegt hij. En ik kijk dan naar hem en ik denk, nou dat heeft mijn dokter eigenlijk nooit gezegd. Die vindt het goed als ik kom. En dan geeft hij wat raad. Hij zei in mijn geval, Willem, je moet alles uit je handen laten vallen. Die evangelische christenen zijn veel te aardig. Die doen allerlei dingen die ze helemaal niet moeten doen. En hij had gelijk. Maar ik zie mijn dokter nog niet midden op straat staan en roepen, kom bij mij als je moe bent, als je onder lasten gebukt gaat. En ik zal je rust geven. Wat is dat voor een vrijmoedigheid van Jezus? Waar komt dat vandaan? Hoe durft hij dat te zeggen? En als je dan bij hem komt, wat gebeurt er dan? Waardoor je inderdaad rust gaat ontvangen. Dat is de vraag, hè? Hij zegt dus, kom alle bij mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Er is een juk dat op ons drukt en dat maakt ons zo onrustig. Maar er is ook een juk wat Jezus geeft. En als we dat gaan dragen, dan lopen we in de pas met hem. Dan gaan we niet meer in de pas van die drukte en van die stress. Van alles wat er op ons gelegd wordt en wat we allemaal moeten weten. Waar we allemaal rekening mee moeten houden. Waar we allemaal aan moeten voldoen, zodat we zo gestrest zijn. Maar dan komen we bij hem en dan zegt hij, nou, ik heb een rustig juk. Ik heb iets wat je tot rust brengt. Maar dat gaat wel gepaard met nederigheid en met zachtmoedigheid, met een ander hart. Een hart wat zich overgeeft aan mij, zegt Jezus. Kom bij mij! Daar moet je nederig voor zijn. Daar moet je voor zeggen, oké, ik kan het niet alleen, ik heb u nodig. Kom bij mij! Ja, oké, dan moet ik zacht worden van binnen. En niet zeggen, ik zal het wel doen. En ik moet het volhouden. En ik zal het maken. En ik moet het goed maken. En ik moet dit doen en ik moet dat doen. Dat zit er heel gauw in, hè? Vooral als je dingen doet die je niet kan. Dat je dingen gaat doen in de stress. En dan verharden we ons hier in onze nek. En dan krijg je vanzelf rugpijn. Al dat soort dingen spelen in ons leven. Jezus zegt, kom bij mij als je rust zoekt. En het wonderlijke is, mijn ouders die zijn op een bepaald moment bij Jezus gekomen. Ik was nog niet geboren, maar wel in dat jaar dat zij hun leven overgaven aan Jezus. En toch, ik heb dit schilderij gemaakt, misschien heb ik het wel eens eerder laten zien, maar ik wil het nog een keer vertellen, van twee mensen die uit elkaar rennen. En ik was 17 toen ik dit maakte. Het is een olieverfschilderij in zwart-wit. Want ik dacht, ik ga het maar niet in kleur doen. Dan wordt het te ingewikkeld. Maar eigenlijk is het daardoor wel des te indrukwekkender. Vind ik tenminste. En ik maakte dat van twee mensen die uit elkaar rennen. Ze kijken nog naar elkaar, maar ze rennen uit elkaar. En die moeder die houdt een baby vast. En daartussen zie je eigenlijk de donkere wolken al naar ze toe komen. En in de verte zie je dan een stad nog liggen. Waar de lage zon op schijnt, maar er zit dreiging. En toen ik 17 was, had ik dat gewoon gemaakt. Ik had er een beeld van, dus ik moest dat schilderen. En ik had eigenlijk geen idee waar het over ging. Ik heb er wel een verhaal bij geschreven. Over een vluchtende man en een vluchtende vrouw. En harde muziek en dan lopen ze de straten uit en een stad uit. En dan valt de regen. Dan worden ze nat en dat is het dan. Maar later, toen ik wat ouder werd en er weer naar keek, toen dacht ik heb eigenlijk gewoon mijn thuissituatie geschilderd. Dit is mijn vader en mijn moeder en dat ben ik. En ze worden uit elkaar getrokken. Er is stress, er is spanning. Die wolken zijn donker geworden. Er was altijd ruzie thuis. Als mijn vader thuis kwam en wij woonden op zo'n bovenhuis in Utrecht, dan viel beneden de deur dicht en dan luisterde je scherp als kind, want dan wist je aan zijn voetstappen op de trap naar boven en aan zijn ademhaling of je moet oppassen of niet. Ja. Dus je zat altijd in spanning, want pa kon thuiskomen en dan kon hij de boel kort en klein staan, letterlijk. Dan gingen de dingen door de lucht en er werden de dingen verbrijzeld en dat soort dingen. En dan vloekte hij en dan was hij boos en dan was hij buiten zinnen. Er kon maar iets gebeuren en dan was dat zo. En in die spanning groeide ik op. En toen ik 12 was, gingen ze uit elkaar. Mijn moeder was het tegenovergestelde. Dat was als het ware een muurbloempje. Die was stil en die trok zich terug. En die kon eigenlijk geen contact maken goed met andere mensen. Ze was heel lief. En heel plezierig en blijmoedig ook. Dat zat in haar. Maar diep van binnen was ze eigenlijk een gesloten bloem. Vanwege de pijn en de moeite. Want ja, ze hadden een verleden. Ze hadden iets achter zich. En ze gaven zich over aan Jezus in het jaar van mijn geboorte. Maar toen ik 12 was, gingen ze uit elkaar. En al die tijd hebben ze het evangelie gehoord. En ik dacht later, wat hebben ze dan gehoord? Hoe komt het dat ze toch in die stress zitten, in die spanning? Als Jezus roept, kom bij mij als je moe en belast bent. Hè? En al dat soort dingen, Jezus redt, Jezus geneest. Gewoon die hele fanfare van Evangelisch Nederland hebben ze meegemaakt. En ze hebben op de eerste rijen gezeten en thuis was het altijd hommeles en niemand wist daarvan. Niemand wist dat, want dat hielden ze voor zichzelf. Spanning, weet je, ze leefden onder schuld en onder schaamte. Ze hadden dingen bij zich, ze droegen dingen bij zich die niemand mocht weten. En ik heb pas geleden, want ik ben weer gaan schilderen, heb ik dit schilderij gemaakt. Laat maar zien. Dat zijn ze. En ze hebben een achtergrond. En die achtergrond komt uit dat ze fout waren in de oorlog. En dat mocht niemand weten, dat ze met de Duitsers meevochten. Mijn vader op de plek waar nu weer gevochten wordt in Oekraïne. Ja, waar hetzelfde gebeurt als toen, alleen op een andere manier, hè, met andere namen. Maar ook daar heeft hij gezeten. Wat heeft hij meegemaakt? Wat heeft hij gezien? Waarom ging hij daar naartoe? En mijn moeder die werkte in Duitsland, die gaf zich vrijwillig op om daar te werken. Aan de spoorboom. Ik heb dat allemaal geschilderd. En je ziet hoe ze onder spanning staan. Dit is een schilderij wat ik gemaakt heb van foto's dat mijn zus trouwt. En dat was niet leuk. Want mijn ouders waren nog steeds gespannen. En toen was het 1967. Dat is wat? 1966. Wat is daar gebeurd? En hoe kan het dat het evangelie niet zo binnenkwam? dat ze konden ontspannen en elkaar konden liefhebben. En achter zich konden laten wat er gebeurd was. En konden zeggen, nou ben ik vrij. Schuld speelde een rol. En schaamte. Niemand mocht het weten. En die druk van, wat hebben we eigenlijk gedaan? Wat hebben we meegemaakt? We praten daar ook niet over. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben. Ik kan er wel naar gissen. Ik heb erover nagedacht. Ik heb daar boeken over geschreven zelfs. Een biografie. Over die spanning. Maar dat zat erin. En ze waren bij Jezus. En Jezus was goed voor ze. Ik heb gezien dat Jezus in zijn genade trouw gebleven is aan ze tot aan hun dood. Ondanks dat ze uit elkaar gingen. Mijn vader die weer opnieuw ging trouwen. Mijn moeder die alleen bleef. Jezus is wel trouw gebleven. En ze hadden liefde voor Jezus en bewondering voor hem. Maar diep van binnen zat er een wortel die nog niet helemaal aangeraakt was. En ik was boos op mijn vader. Dus eigenlijk was er bij mij ook zo'n wortel. Weet je, als je het hebt over schuld en schaamte, dan ben je toch niet daar geweest waar Jezus echt wil komen. Schuld, Jezus zegt, ik neem al jouw schuld op mij. En dat kenden mijn ouders. De zonde neemt hij op zich, waar je schuldig aan bent. Hij draagt het, hij is daaraan gestorven. Schaamte, bij Jezus mag je komen zoals je bent. Met alles, ook met je geheimen. En hij aanvaardt je, dat is geweldig, hè? Dat is het evangelie. Maar schuld en schaamte zijn eigenlijk nog de blaadjes van een boom of van een bloemetje. Laten we een bloemetje nemen, hè? Een gewas. We zijn nog niet bij de wortel, want schuld en schaamte hebben een oorzaak. Zijn een symptoom, zijn een uiting van iets. En mijn vader uitte die schuld en die schaamte door driftig te zijn. Dat was zijn aard. En mijn moeder uitte dat door zich terug te trekken. En naar buiten toe heel vriendelijk te zijn, maar toch van binnen een gesloten boek. Dat was haar aard. Schuld en schaamte. Jezus zegt, kom bij mij, want ik wil met je bij de wortel komen. En wat is nou die wortel? Hoe kom je nou in een rust die zo diep zit, dat je niet meer gestrest door het leven hoeft te gaan, niet meer op hoeft te vliegen als iemand je wat aandoet, hè, of terug te schrikken als iemand misschien iets zegt waarvan je denkt, wat bedoelt hij precies? Schuld en schaamte, die wijken omdat Jezus je in gezonde grond heeft geplaatst, waar je wortel kan herstellen. Wat is nou die wortel? Wat is nou die grond waaruit we eigenlijk die schuld en schaamte steeds weer op laten komen? Dat is de vraag. Kom met mij, zegt Jezus. Wat doet hij dan? Nou, onder schuld en schaamte, de oorzaak altijd weer van schuld en schaamte, is angst voor veroordeling. Dat je er niet mag zijn. Ik schaam me, want stel je voor dat ik er niet mag zijn. Ik voel me schuldig, want stel je voor dat ik er niet mag zijn. Iemand zegt tegen mij, wat mag ik er niet zijn? Ja, snap je dat? Dat is de diepste wortel van ons leven. Van ons probleem. Van dat waar we aan lijden. Christenen en niet-christenen. Want hoeveel christenen zijn er niet die bang zijn voor veroordeling? Angstig voor het idee, iemand zegt wat tegen me en dat betekent dat ik niet aanvaard word, dat ik er niet mag zijn, dat ik veroordeeld word. Oordelen betekent een mening geldig verklaren. Ik vind dit van jou. En zodra je oordeelt, zet je iemand weg. Je doet een hokje omheen en je zegt, jij bent dat. Dat is oordelen. Veroordelen betekent nog meer. Dat betekent dat je zegt, of je denkt van iemand, hij is dit of dat. Je zet hem weg en je dumpt hem. Je velt een vonnis, jij deugt niet, je bent niet goed genoeg. Dat soort dingen. En het wonderlijke is, dat doen we heel gemakkelijk naar elkaar. Maar het vreemde is, wij zijn er zo gevoelig voor dat we het zelfs naar onszelf toe doen. Wij veroordelen ook onszelf. Ik ben niet goed genoeg. Ik mag er niet zijn. En daar lijden we aan. En daar worden we heel moe van. Toen ik dingen deed, ik was directeur van een stichting, wat ik helemaal niet moest zijn. Toen zat er heel snel iets in van, ik doe het niet goed genoeg. Toen ging het ook nog niet goed met de financiën bij die stichting. Dus toen ging het helemaal niet goed. En toen zeiden ze, je moet er maar mee stoppen. En toen dacht ik, ik heb gefaald. Ik leefde in oordeel.
Snap je dat?
Ik mocht er niet zijn. Tot de dokter zei, laat het maar uit je handen vallen. En toen drong het tot me door waar Jezus echt met ons naartoe wil. Toen ben ik een boek gaan schrijven, jullie kennen dat. Dat is eigenlijk de reden waarom ik hier ben komen spreken. Goede genade, dat dagboek. Over geen veroordeling. Leven zonder veroordeling. En toen ben ik gaan nadenken over mijn ouders. Van waar zit nou de kern van dat probleem? En dat was dus de angst om er niet te mogen zijn. De angst voor veroordeling. Mijn vader trouwde opnieuw met een vrouw die hem volledig omarmde. Ze leeft nog steeds. Ze is 95, denk ik nu. En die door hem genade Jezus leerde kennen. En hij veranderde. Want nu had hij een vrouw in zijn leven die hem wel accepteerde. Mijn moeder, een hele lieve vrouw, vol van Jezus. Maar zij was iemand die altijd oordeel over mijn vader had. Je doet dit niet goed, je doet dat niet goed. Je bent te wild, je bent te onberekenbaar, je bent te onbesuist. Je hebt van die lelijke woorden, allemaal dat soort dingen. Je rookt nog, weet je, allemaal dat soort dingen. En dat gaf ze aan ons door. Dus die spanning, die zat daar. Gods genade bleef ze achtervolgen. En ik heb gezien dat ze in vrede zijn gestorven. Maar waarom niet dat evangelie zo radicaal, zo krachtig, dat die veroordeling eruit ging, de angst daarvoor? Weet je wat Paulus zegt? Die zegt in Romeinen, dan bouwt hij een heel betoog op en dan in het midden van Romeinen, dan komt hij tot zijn conclusie en daarna zegt hij hoe het in de praktijk werkt. Maar die conclusie is zo belangrijk. Laat maar zien. Die zegt, er is in Jezus geen veroordeling. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. En wij denken dan, oké, dat is naar God toe. En dat is ook zo. En dat is al moeilijk genoeg om te accepteren. God veroordeelt mij niet. Hij kent mij niet meer in mijn zonde. Hij zegt niet, je deugt niet. Hij zegt, ik heb je aanvaard in Jezus. Hoe je ook bent, wat je ook doet, waar je ook naartoe gaat. Jij mag er zijn, want je bent mijn kind. En omdat je mijn kind bent, zal ik je opvoeden. Zal ik je leren te leven zoals ik wil dat je leeft. Uit de veroordeling. En Paulus heeft dat opgebouwd. Die zegt dan in die eerste hoofdstukken van Romeinen, zegt hij, kijk, wij leven met zonde en dat roept schuld op en schaamte. Maar, zegt hij in Romeinen 6, wij zijn dood voor de zonde. Geen schuld, geen schaamte. Ja? En dan gaat hij verder en dan zegt hij, kijk, waar komt dat nou vandaan dat we schuldig en schaamtevol zijn, dat we ons zo voelen? Dat komt door de wet. Want de wet zegt, je moet het zo doen en als je het niet doet, dan deug je niet. In hoofdstuk 6 zegt hij, je bent dood voor de zonde. Maar wat zegt hij in hoofdstuk 7? We horen dat veel te weinig. Je bent dood voor de wet. De wet heeft niets meer over je te zeggen. En dan is de conclusie, dus, want in Jezus is namelijk geen veroordeling. Yeah! Kom in mij! Want er is in mij geen veroordeling. Dat is wat Paulus zegt. Dat is de conclusie van wat hij gezien heeft, wat Jezus volbracht heeft en wat wij als evangelie aannemen. Als je het wil aannemen. Want wij leven toch nog vaak onder een ander juk. Het juk dat zegt, je bent niet goed genoeg. Het juk van de wet. Het juk van de zonde. Het juk waarin we onszelf en elkaar veroordelen. Met alles wat we erbij halen om te laten zien wat er in de Bijbel staat, wat bij de ander niet deugt of zelfs wat bij onszelf niet deugt. En Paulus zegt, het is klaar. Als je bij Jezus geweest bent, dan weet je, er is in Jezus geen veroordeling. Papa, waarom moest je zo snuiven en zo stampen op de trap? Als je wist dat je nooit meer veroordeeld zou worden. Waarom moest dat zo verborgen blijven, die pijn? Alles wat je gezien hebt, alles wat je meegemaakt, alles wat je gedaan hebt, de verkeerde keuzes die je gemaakt hebt. Waarom was je nog bang dat je veroordeeld zou worden? Kijk, bij God kon hij wel terecht, dat wist hij inmiddels wel. Maar mensen, mama, waarom beschermde je jezelf zo erg dat ik eigenlijk nooit hartsvriendinnen bij je heb gezien in je leven? Je ging wel op vakantie met vrouwen. Maar het was altijd op afstand. En er was altijd een soort angst van, wat zullen ze van me vinden? Als er bij Jezus geen veroordeling is. Dat is wat. Hebben we het dan echt begrepen? God is trouw. Ze hebben voor hem gekozen. Hij heeft het werk afgemaakt. Maar waarom pakten ze het zelf niet? Waar was de prediking die dit vertelde? In de geschiedenis van de evangelische beweging. Waarom hebben we dit zo weinig gehoord? Komt er binnen bij je? Dit is echt waar het evangelie over gaat. Hè? Kijk, Paulus zegt het nog een keer. Hè? Die zegt het eigenlijk in het Grieks met een dubbele tegenwoordige tijd. Die zegt, laat maar zien, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is de oude vertaling, maar die heeft dat heel goed vertaald. Want de dubbele tegenwoordige tijd, zoals het in het Grieks staat, is er is, dat is tegenwoordige tijd, nu, dat is nog een keer tegenwoordige tijd, geen veroordeling. Weet je wat dat betekent? Dat Paulus dacht, ik schrijf het nu op, maar 2000 jaar later in Tiel moeten ze ook begrijpen dat het nog steeds geldt. Het is nu waar. Er is in Jezus geen veroordeling. Dat is wat er staat. En dan gaat hij nog verder, hè? Dat is de volgende sheet. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want, zegt hij dan, de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de zonde en de dood. Wat zegt Paulus? Er is geen veroordeling, want er is een geest in je die zegt, je mag leven. Je mag een leven leven dat God je gunt. Je mag het leven leven van Jezus. Jezus is uit de dood, uit het oordeel opgestaan. En als hij straks naar de hemel gaat voor de zoveelste keer, als we dat vieren met elkaar, hij is in de hemel, maar we denken eraan, dan is dat omdat hij vrij is van elke last, van elk juk, van de zonde en van oordeel. En daar leeft hij om voor ons te pleiten. En de Vader weet, Jezus is daar, die zegt, ik hoef niemand die in Jezus is te veroordelen. Het is klaar. Het is volbracht. En in de hemel is daar de getuige Jezus, die getuigt van mij, dat ik vrij ben van elk oordeel. Als je een kijkje neemt in de hemel, weet je dat dat het laatste woord is. Wat Jezus heeft over mijn leven, over jouw leven, over ons leven. In de hemel, daar ligt het vast. Daar is eeuwigheid. Daar is het niet meer afhankelijk van wat wij doen, van tijd, van waar we zitten, waar we mee bezig zijn. Daar is het definitief vastgelegd. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de geest getuigt met onze geest dat we een kind van God zijn. Dat is de wet van de geest. De wet van de geest zegt, jij bent door God geaccepteerd. Jij mag er zijn. Eeuwig leven. Niet meer angst voor de dood. Angst voor het oordeel. Hebreeën 2 zegt, Jezus heeft ons bevrijd van onze levenslange angst voor de dood. Ja? Mensen, het diepste probleem is angst voor oordeel. Angst voor ik mag er niet zijn. Angst voor de dood. En Jezus heeft ons ervan bevrijd. En dan schrijft Paulus in een ander boekje, in Galaten, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Vrij van angst voor de dood. Vrij van angst voor oordeel. Voor veroordeling. Naar mensen toe, naar God toe. En dan zegt hij, houd dus stand. Galaten 5 vers 1. Hè? En laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Kijk, daar heb je dat woord juk weer. Jezus zegt, kom bij mij. Want ik zal je rust geven, leer van mij, ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Neem mijn juk op je. Wat is dat juk? Dat is het juk dat zegt, je loopt in de pas met Jezus. Jezus heeft eeuwig leven. Jezus komt voor je op. Jezus heeft alles voor je gedragen. Jezus is jouw held. En jij loopt met hem mee en je leert van hem in alle nederigheid. Ik hoef mezelf niet veroordeeld te voelen. Als ik dat wel voel, dan ben ik eigenlijk nog trots bezig om mezelf waar te maken. En dan krijg je pijn van in je nek en in je rug. Maar als je met Jezus in de pas loopt, is dat juk zacht. En die last is licht. Het is het geheim van een leven zonder angst voor oordeel. En dan zegt hij, hou nou stand in die pas. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid over hoe God over je denkt. Ik ben het leven dat God je gunt en wat je mag ontvangen. Houd de stand, zegt Paulus. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En dat zegt hij in verband met de wet. In Galaten. En de wet zegt, als je niet deugt, dan moet je dood. Ik zeg het even heel cru. En de wet is ook wel vriendelijk soms voor mensen. Dat weet ik allemaal wel. En de wet is heel erg goed, want het laat zien hoe God over ons denkt en waar hij met ons naartoe wil. Maar de wet heeft niet meer zijn kracht dat hij mensen kan veroordelen. Jezus is voor eens en altijd de vervulling van de wet. Hij is gestorven voor ons. Laat je niet opnieuw een slaafjuk opleggen. Kom niet weer in dat harnas dat zegt, als je niet deugt, dan mag je er niet zijn. Ja? Kom eruit. Kom eruit. Kom in dat linnen kleed, ik spreek nu even bijbeltaal, wat vrijheid schept. Ja? Je zat in het harnas van de wet, maar God geeft je nieuwe kleren. Zet je in linnen, waarin je vrij kan bewegen en kan laten zien wie je bent. En niet bang bent voor het oordeel. Zodat mensen gewoon naar je kijken en je denkt, hoi, of je me nou leuk vindt of niet, ik mag er gewoon zijn. Ja? En het leuke is, je wordt leuk als je zo leeft. Ja, dat is het grappige. Hè? Met al je gekke dingen. Want je komt tevoorschijn zoals je bent. Mensen kunnen niet houden van iemand die niet is wie die is. Mensen die dingen verborgen houden zijn moeilijk om te benaderen. Mensen die altijd maar boos zijn en onberekenbaar, ja, daar blijf je liever voor op afstand. Maar het wonderlijke is, mensen die weten dat ze er mogen zijn, die een hand op zich hebben gekregen van Gods goedheid, Gods zorg, Gods bescherming, Gods bevestiging, dat zijn mensen die ja, aantrekkelijk zijn. En dat willen we allemaal. Dat is de gemeente van Jezus. Ja, leven zonder veroordelingen. Er is dan nu geen veroordeling. Als God voor ons is, laatste tekst. Dan gaan we weer terug naar Romeinen 8. Hè. Hij begon met, er is in Jezus geen veroordeling. Als je dat weet, dan weet je dat God voor je is. Als dat dan zo is, wie kan dan nog tegen ons zijn? Dat is leven zonder veroordeling. Ja. Hoe zal Hij, God, de Vader, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Wie kan uitverkorene Gods beschuldigen? Wie kan dan nog een oordeel ophouden, een vonnis proberen te vellen over ons? Niets kan ons scheiden van de liefde van God die hij bewezen heeft in Jezus. Het is liefde waardoor God zei, ik wil jou. Kom uit het oordeel. Kom bij mij, zegt Jezus. Ontvang genezing uit al die pijn die is aangedaan omdat je dacht dat je veroordeeld werd. Misschien de stem van je ouders die nog steeds spreekt. Misschien de stem van collega's, van vrienden, vriendinnen, van mensen die je iets hebben aangedaan. Het kan heel pijnlijk zijn. Maar Jezus zegt, richt je op, kom bij mij. Kom uit angst voor veroordeling. Kom tevoorschijn. Die schuld en die schaamte heb ik al op me genomen. Maar kom nou zo dichtbij dat ik bij de wortel van je probleem mag komen. Zullen we bidden? Heer, uw evangelie is zo duidelijk en zo eenvoudig en zo krachtig. Dat het ons tot in de wortel aanraakt en tot nieuwe mensen maakt. En ik bid, Heer, dat de grond waarin we geplant zijn, waarin u ons geplant heeft, zonder die gif, dat gif van oordeel is. Dat het echt helemaal schoongemaakt mag worden. Heer, zodat we zuiver dat mogen opdrinken wat u ons gunt. Zodat die blaadjes aan de bomen die slap hing, Heer, dat die weer krachtig mogen worden. Dat er vrucht tevoorschijn mag komen. Dat we genieten worden voor anderen, omdat we een bananenboom zijn. Met die specifieke eigen, kromme, rare schil waar we in passen. Of die tomaat die zo glimt. Of wat kunnen we allemaal niet zijn? Druiven, Heer, wat een rare druif kun je zijn. Maar zonder oordeel, omdat we te genieten zijn, omdat u die levenssappen door ons heen laat stromen. Dank u, Heer. Heer, ik bid dat dit woord zijn werk mag doen, ook in pastoraat. In de gemeente, ook in het uitwerken van dit, ook in het bemoedigen van elkaar. Want Paulus zegt, hou de stand. Kom op, nou doorgaan samen, nou dit volhouden, nou hieraan vasthouden. Ook in de manier waarop we een eenheid vormen, waarop we een gemeente zijn. Dat is al moeilijk genoeg soms, Heer. Maar help ons. Dank u, Jezus. Heer, en dank u dat u geduld met ons hebt. dat ook daarin het oordeel weggenomen is. Dat u nooit zult zeggen, je hebt het nog niet begrepen. Maar dat u altijd trouw blijft. We hebben het gezongen. En dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Ook dat hebben we gezongen. En dat is de belijdenis van onze lippen. En dank u, Heer, dat dat dieper mag doordringen. En u tot eer mag strekken. Want ja, we kunnen alleen maar nederig zeggen, we hebben het aan u te danken. Heer, we hebben niks voor elkaar kunnen krijgen. Want zodra we dat dachten, merkten we ook dat we faalden. En hadden we weer reden om onszelf te veroordelen. We hebben het allemaal alleen maar aan u te danken. Daarom kijken we op naar u. En zeggen we, dank u, Jezus. Amen.